Maar RSV was er ook nog om 7:30 uit Rukve. En die stonden, de trainer stond op de tafel en een lied te zingen daar. Ja, en als je die beelden ziet vanuit de kantine, dan denk ik van ja jongens, dit is toch fantastisch. Die club mag nooit verloren gaan, hè.
Welkom bij de PZC Voetbal Podcast, aflevering 24 van het voetbalseizoen. Twee journalisten aan tafel, Jan Dagenvos, Michiel Bouwman. Heren, welkom op deze maandagochtend.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Benieuwd wat jullie is opgevallen. Michiel, ik begin bij jou.
Ja, ik was gisteren vrij, maar ik heb het wel een beetje in de gaten gehouden. En ik blijf me verbazen over het gemak waarmee Goes zondag zijn wedstrijden wint. Nu ook weer 5-0 bij EVV. Toch niet de minste ploeg, maar een middenmotor daar zo. Ik heb het even op een rijtje gezet. Goes scoort gemiddeld meer dan 3 keer per wedstrijd. En in 16 van de 22 wedstrijden hebben ze meer dan 3 keer gescoord. Dat is echt, ja, dat zijn echt cijfers om u tegen te zeggen. En ik kijk er echt naar uit dat die volgend jaar een treetje hoger gaan.
Ja, want gisteren was het ook weer afgetekend. Of was zaterdag volgens
zaterdag
mij?
Zaterdag
was het al.
Ja, Limburg.
5-0 in echt tegen EVV. De laatste 4 wedstrijden al 16 goals. Daarvoor was het een keer 0-0. Maar
kun je nagaan.
Ze hebben er nu 71 voor, hè, dacht ik.
Klopt helemaal. En uit 22 duels.
Ja, en er is een doelstelling bij Goes. Die hebben ze al heel lang, hoor. Of tenminste, sinds de winterstop echt. Dat is 100 goals. Dus dat is ook nog een dingetje. Die willen echt naar de 100 goals toe. Dat zou wel heel bijzonder zijn, hoor, als ze dat zouden halen op dit niveau. Vierde divisie.
Ja, want als je het vergelijkt met de andere ploeg, Dongen. Ik weet niet of die cijfers ook paraat hebt.
Nee, die heb ik niet paraat.
Die hebben 46 doelpunten gescoord. Dat is dus het meeste na Goes. Dat is een enorm verschil. Goes bijna 2 keer zoveel.
Ja. Nou, Dongen won gisteren bij Halster. Was de enige hoop dat die ploeg punten zou verspelen bij Halster. Want Halster is natuurlijk in een goede reeks bezig. Nou, dat gebeurde niet. En ik las nu. Daardoor blijft het verschil tussen Goes en Dongen toch nog maar 5 punten. En ik las er nu in dat Dongen zich richt op de derde periode. Dus die hebben het niet over kampioenschap meer, maar die hebben het over de derde periode. Dus
ja, ik las wel dat de trainer van Dongen zijn. Goes gaat ook nog wedstrijden verliezen.
Ja, nou ja, we zullen het zien. Maar Goes speelde ook heel erg goed afgelopen zaterdagavond. Ze hebben echt heel erg goed gespeeld. En dat was, ze waren een beetje beducht, hè, voor deze wedstrijd. Van lastige tegenstander. Maar ja, het was heel snel klaar.
Ja.
Mede door een vrije trap van Royce James. Die heel vroeg scoorde. En er was wel discussie over of hij de korte hoek of de lange hoek moest nemen. En hij heeft geluisterd naar Daniel Wissel.
De aanvoerder.
Ja, lange hoek. Was één discussie over?
Geen steenpapier schaar net als bij Feyenoord.
Nee. Royssel schoot hem goed binnen. En,
heeft hij bij Hoek ook al eens laten zien?
Ja. En Royssel speelde een hele goede wedstrijd. En hij heeft zijn draai daar gevonden. Hij is nog wel met blessures gekampt. Maar... Hij heeft echt zijn draai gevonden en dat is toch wel een belangrijke versterking voor Goes.
In de winter overgekomen van Hoek en was toe aan het weer Nederlandse voetbal, zo zei hij.
Ja, nou ja, kan.
De doelpuntenmakers zijn ook heel veel verschillen. Hè? Dat is ook wel leuk. Je hebt het over de doelpunten van Goes, Michiel, maar er is niet één echte topscorer bij. Hè? Ja, er is wel een topscorer, maar allemaal kunnen ze het doen.
Veel wapens hebben ze daar, ja. Dat is knap, zeker.
Claudius Smit, Fransen, Daniel Wissel.
Ja, Daniel Wissel is toch wel de topscorer.
Dat de topscorer, 17. maar het, daaronder is het niet zo heel groot gat met Claudio de Smit. Dat bedoel ik meer. Roman Traas scoort ook bijna elke wedstrijd nu.
Sjoerd Verhulst hebben ze ook. Nee, ze scoren makkelijk. Dat is ook hun kracht. En als er vervangers in komen, dan worden ze ook niet minder. Ik bedoel, er staan gewoon 3 vervangers klaar en je merkt geen verschil. En dat is met het oog op eventuele promotie. Laten we nog een kleine slag om de arm houden. Is dat ook wel belangrijk natuurlijk in de derde divisie. Dat je een brede selectie hebt. Maar ook een kwalitatief brede selectie.
Ja, en als in die klas even blijven. Als je rijdt naar Nooijen, is het iets lastiger nu, hè, met Kruisland.
Ja. Dat was eigenlijk wel een cruciale wedstrijd. En ja, ze slagen er niet in. En ja, ze stonden weer snel met 10 man. Dus 2 keer geel. 1 keer voor praten. Ja, dat is niet lekker.
Lastige opgave daar. Ja. Jouw nieuws, Jan?
Nou ja, social media, dat kan soms wel eens een last zijn. Maar het is ook een zegen. Ik zat gisteravond nog even te scrollen op Twitter.
X.
Of X, ja. Nou goed, ik blijf het Twitter noemen. Ja, en dan kom je tweets tegen van VV Groede. Ja, dat blijft een fantastische club. Dat was om 19:30 in de kantine. Was er nog een dik feest. En dat, ja, dat kan natuurlijk, want ze hadden gewonnen van RSV met 3-2. Maar RSV was er ook nog om 19:30 uit Rukve. En die stonden, de trainer stond op de tafel en een lied te zingen daar. Ja, en als je die beelden ziet vanuit de kantine, dan denk ik van ja jongens, dit is toch fantastisch. Die club mag nooit verloren gaan, hè. Dit moet eeuwig blijven. En nou ja, Groede had ook nog gewonnen met 3-2. En vorige week van Hulselo gewonnen. Dus ze hebben 6 punten gehaald. En ze staan nu op 11 punten. Dus de opmars is ook begonnen.
Ja, want daarvoor ging het helemaal niet zo lekker.
Nee, want ze stonden laatst. Ja. Hè, vorige week, tot vorige week. En toen hebben ze bij Hulselo gewonnen met 2-0. En nu met 3-2 van de RSV gewonnen. Wel met het nodige geluk, begreep ik uit de woorden van de trainer. Maar ja, ik vind het zo mooi. Zo'n club. En ja, we moeten daar een keer met podcast naartoe, vind ik.
Rad van avontuur draaien.
Ik wilde net zeggen, is dat er nog steeds? Rad van avontuur, ja. Zeker.
Nee, maar dat is toch geweldig dat de tegenstander om 19:30 daar nog gewoon is, compleet.
Ja, je hebt ook gevoetbald. Meestal uitwedstrijdje, wedstrijd 17:30. Dan ga je 17:30 de kantine uit.
Ja, zoiets, ja.
Laat ik je gek doen, 18:00. Maar 19:30, dat...
dat werd het niet, hoor.
Ja.
Podcast in Groede, maar ik ben in.
Ja. Nou, dan zijn we, ik denk dat we wel daar terecht kunnen, toch?
Kiertje. En nooit welkom zijn.
Ja.
Berichtje sturen.
Ja, mooi club.
Wat ook opviel, Duiveland Brouwershaven 7-0. Nou is dat niet zo heel gek. Duiveland doet het prima. 2 directe corners. De Bruyne. Stefan de Bruyne. Dat is al opmerkelijk, sowieso. Ik weet niet of jij wel eens mee hebt gemaakt.
2-1 wedstrijd? Nee, dat niet. Maar misschien, ik ken toevallig de trainer van Duiveland. Jordi Heijkens, nog van vroeger heb ik meegevoetbald. En die had zelf ook altijd een goede trap, goed linkerbeen. Misschien dat hij nogal mee heeft gegeven aan die cornernemer. Ik kan me zo voorstellen.
Dus een corner zoals Twente.
Met Boadu. Oh, met Boadu, ja. Dat,
die kopte nog binnen, toch?
Die kopte nog binnen.
Maar die corner was ook heel scherp aangesneden.
Ja, scherp, nee, dat wel.
Maar die was eerste paal. Deze viel mij tweede paal binnen. Maar de concurrent van Duiveland, als Beverlanders, verliest nu 2 keer achter elkaar in die 4e klasse C. En nou, mede door die corners gaat het Duiveland goed. SKWK en WIC 57 staan nu op 4 punten. Ook nog opvallend, voordat we naar het absolute nieuws van afgelopen week gaan natuurlijk, Kloetingen. HSC 28 speelde tegen SDO 63. SDO die won met 0-2, terwijl ze de vorige keer nog met 9-2 van die ploeg verloren. En opmerkelijk is dat SDO maar even met 12 spelers naar daar ging.
Ja, dat heb ik ook gelezen. Dat vond ik wel opvallend, ja. Maar het plezier is daar nog aanwezig, zei de trainer. Zie je leest. En ja, dat komt door de trainingen, zei hij. En ja, het lukt hem om de groep bij elkaar te houden. Ook dat
groepje
is,
bij elkaar te houden.
Ja, groepje bij elkaar te houden. Dus ja, ik denk toch als je met 9-2 heb verloren de eerste keer. En dan dat je dan s'morgens met 12 man vertrekt. Dan denk ik dat je toch het ergste vreest.
Dat denk ik ook, ja.
Maar goed, ze hadden goed gecounterd.
Ja, 0-2. En we hebben degradanten. Jij kwam er net mee, Michiel. Wie zijn de eerste Zeeuwse degradanten van dit seizoen? Want even wat context geven. Er komt een nieuwe 5e klasse bij.
Ja, dat heeft grote gevolgen voor de huidige 4e klasses. Je kunt grofweg zeggen dat het hele rechte rijtje degradeert. Dat geldt niet voor alle 4e klasses volgens mij, maar in ieder geval een aantal wel. En dat heeft dus ook tot gevolg dat ploegen er heel vroeg al uit kunnen liggen. Aardenburg was de eerste, 1 of 2 weken geleden al. Die staat op -3, die gaat het niet meer redden. En van het weekend is ook Stavanissen officieel gedegradeerd.
En dan denk ik gelijk Jong Ambon nog.
Dat scheelt nog een haartje, officieus, laten we het zo noemen.
Jan, terug naar dinsdag, we hadden onze podcast. Jij dacht, ik ga een rustige week meemaken, bouw de week rustig op. Maar niks was minder waar. Hoe beleefde jij jouw dinsdagavond? Was je misschien Champions League aan het kijken? Zat je op de bank toen het nieuws over Kloetingen naar buiten kwam?
Ja, ik zat Champions League te kijken. En,
neem ons even mee in het leven van de journalist. Dan gaat je telefoon, mailtje, ja. Denk ik.
Ja, en dan begeef je naar de keukentafel. En dan is het rammen.
Je moest het even 2 keer lezen, denk ik. Het persbericht van Kloeting.
Ja, ja, dat sowieso. En ja, de term werd gebruikt. Want het gaat over het non-actief stellen van hoofdtrainer Jurriaan van Poel. Die term werd gebruikt, vrijgesteld van werk. Dat vond ik wel een mooie. Ja, dat is een beetje juridische
dingetje. Beetje eufemistisch ook wel,
denk
toch?
Ik. Ja, en dan Ja, dan ga je bellen. Dan ga je de voorzitter bellen. Nou ja, je moet natuurlijk Julian bellen. Nou ja, dan is de vraag van, kan je iedereen bereiken? Zijn ze onderweg? Of wat dan ook. Nou ja, dat viel nog allemaal niet zo mee. Ja, en uiteindelijk was het 1 uur 's nachts. Voordat ik een punt zette achter het verhaal. En dan in die tussentijd hadden we natuurlijk allerlei updates gemaakt al. En ja, dat heeft wel een druk weekje opgeleverd, ja. En ja, wel een intens weekje.
Ja, de afgelopen maanden zouden ze meerdere keren met elkaar rond de tafel hebben gezeten. De technische commissie, bestuur en Van Poelje. Het is niet haalbaar gebleken om op één lijn te komen, zoals het eerste bericht. Dat ging dan over die maandagtrainingen. Ik moest gelijk even denken aan de situatie heel lang geleden. Dennis de Nooijer bij Hoek ging ook over die maandagtrainingen. Nou, een paar jaar later komt dit weer naar boven. Wij willen onze geloofwaardigheid bewaren, zei Jan-Kees de Bruyne, de voorzitter. Hoe heb jij het zaterdag opgevangen op het Westloopark, Jan? Alle verdere perikelen.
Nou, om even terug te gaan naar de situatie. Kijk, de broeide wel wat. Ik wist wel ook dat de relatie tussen trainer en het TC, -bestuur, wel wat bekoeld was.
Ja, want dat hij niet zou verlengen in november, december, dat kwam niet als een verrassing.
Nou, in november gingen ze niet door met elkaar, of dat werd bekendgemaakt. Dat maakte Julian van Poelje ook bekend. En uit de woorden van de voorzitter van Kloetingen, Jan-Kees de Bruyne, kon je ook wel afleiden van, ja, nou goed, ze waren ook niet naar hem toegestapt. Dus er was geen basis om ook te verlengen. Nou, en sindsdien zijn er wel wat aanvaringen geweest over afspraken. En ik ken niet alle afspraken in detail, maar een van de grootste breekpunten was de training op maandag. En Kloetingen wilde dat inrichten van een maandagtraining. Maar, en dan niet alleen van spelers van het eerste elftal. Hè, want er zijn ook een aantal spelers die hebben gewoon een afspraak van die hoeven maar 2 keer te trainen. Hè. Dat zijn oudere ervaren spelers of wat dan ook. Maar Kloetingen wilde het zo inrichten van, nou ja, we gaan trainen met een aantal spelers van het eerste. We stoppen de talentvolle spelers van JO19 erbij, van onder 23. Nou, dan maken we daar een maandagtraining van. Wat bij andere clubs ook gebeurt, zeker op dat niveau. Nou ja, goed, daar is niet altijd aan voldaan, kennelijk. Want zij zeiden van, ja, hij is de afspraken niet nagekomen. En, goed, er is wel eens een training afgezegd. En ja, dan krijg je dus de discussie van, ja, is het verstandig om te trainen? Moeten spelers rust hebben? Dus daar heeft het conflict zich op toegespitst. Maar dat dan vervolgens op dat moment 10 wedstrijden wordt eindelijk, dat dan de trainer wordt aan de kant wordt geschoven. Joh, dat is best wel fors, toch? Dat is een heftige beslissing in elk geval. En ik denk dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar het verraste echt iedereen. Dus ook de spelers, de staf.
Stonden al op het veld te gaan trainen.
Ja, nou ja, dat, kijk over de wijze waarop het is gegaan. Ik denk dat ze dat ook wel beseffen bij Kloetingen. Dat is natuurlijk niet zo handig geweest. Want ja, ik bedoel, voor een training dat bekendmaken.
Dat dit bij Hoek zou gebeuren, dat...
Ja, maar... Nou ja, goed,
dat is wel vaker voorgekomen bij een club als
Kloetingen. Je gaat een gesprek aan voor de training. Vervolgens explodeert de boel toch een beetje. Want ik bedoel, ja, iedereen is in verwarring en ontzetting. En de spelersgroep van, ja, wat nu? En er is vervolgens ook niet meer getraind. Dus er was wel een totale chaos op dat moment, ja.
Nou, het broeide al langer iets, zo zei je ook. Want je schreef in een analyse die hij maakte, of reconstructie van de week, van een inkrimping van de selectie in de aanloop naar de beslissende kampioenswedstrijd van vorig seizoen. Ja, dat deed ook al stof opwaaien. We hebben met Jeremy Hubrechts hier besproken.
Ja, dat was met Jeremy Hubrechts. Toen ging de selectie in één keer naar, uit mijn hoofd gezegd, 16 mensen. En er waren een aantal spelers niet meer nodig. Nou goed, daar hebben wij toen ook al van gezegd. Van, ja, dat is best wel bijzonder. Want je doet het in een seizoen met 20, 22 man vaak. Nou, en die laat je dan op het laatste moment afvallen. Ja, dat is nogal wat. Maar goed... dat was voor de titel was dat kennelijk nodig. En zo zijn er wel meer dingetjes geweest. Ja, ik bedoel, Mitchell Bravard die in één keer niet meer op doel stond. Nou ja, goed. Ik moet zeggen, Julian van Poel heeft daar altijd wel zijn uitleg aan gegeven. Maar goed, ja, dat is toch een beetje, dan kom je op in elkaar speelveld. Hè. Dit soort beslissingen werd wel met enige argwaan bekeken van, hey, wat is dit en moet dit? Dus ja, dan zie je al de wrijving ontstaan natuurlijk.
Ja, en hij zei ook van Poelje van, ja, er is mij vorig seizoen nooit gezegd dat ik 3 keer moest trainen. Je hebt hem denk ik nog wel gesproken ook. Hoe was hij? Was hij rustig? Zat hij nog vol emotie ook die donderdag of die dinsdag na het ontslag?
Ja, hij was echt nog verbouwereerd van dat dit gebeurd was. Hij had dat niet aanzien komen. En hij was echt verbouwereerd. En ja, kijk, hij zei ook van... want ook het punt van de communicatie, hè, was... kijk, hij had niet getraind op maandag. Maar hij had dat ook niet verteld tegen de technische commissie. En ja, kennelijk is dat een afspraak dat hij dat wel had moeten doen. Dat weet ik dus niet. Maar ja, goed, hij zei, ja, ik ga niet over alles communiceren. Ik bedoel... Ik ben trainer, ik ben ervoor aangesteld. Mijn beslissing is gebaseerd op trainingsleer. En van ja, als ik vind dat er pijntjes zijn en de spelers vrij moeten hebben, dan geef ik ze vrij. Alleen, het ging om meer. Hè? Ik bedoel, ze wilden echt onder 23 en onder 19 erbij betrekken. Nou ja, goed, dat kun je dan altijd wel organiseren, denk ik, op een maandag, toch? Met al trainen er maar 6 spelers van het eerste mee. Dat kan natuurlijk. Dan vul je het gewoon aan tot 20 of 18 man. Dan kun je trainen. Dus ja, en het heeft natuurlijk niet meegeholpen. Ja, kijk, hij woont in Maastricht. Ik bedoel, ja, dat is...
Hij tekende bij Kloetingen, was het volgens mij nog Breda.
Ja, ja. Ja, en dat is toen veranderd door persoonlijke omstandigheden. Dat kan. Maar ja, Maastricht en Kloetingen is toch een redelijk afstand, hè.
Toch heeft hij aangegeven dat hij daar nooit een probleem mee had, hè. Volgens mij is heel ontspannend.
Ja, ja. Ja, nou goed, ja. En 2 keer per week gebeurde het ook. Dat hij, meestal was hij dan...
Plus wedstrijd is 3 keer per week.
Ja, maar op de wedstrijd reizen die ook op zichzelf, hè. Hij is niet heel vaak met de bus mee geweest.
Nee, maar goed, je speelt ook als thuis, hè.
Jawel, jawel.
Donderdag is hij ook nog langs geweest? Afscheid te nemen van de spelers?
Ja, heel verrassend. Ik was er donderdag zelf ook bij de training. Ik heb hem zelf niet gezien en ook niet op dat moment gesproken meer, maar... ja, hij heeft afscheid genomen dus, van de spelers. En dat gebeurde allemaal rond 19:45 kennelijk. En ja, ook toen is er eigenlijk... Ja, daarna zijn ze wel gaan trainen nog. Maar ja, dat was zoals ik beschreef vandaag, dat was een soort bezigheidstherapie. Want er was niet echt trainen. Dus eigenlijk hebben ze feitelijk bijna niet getraind. En ja, ze hebben dus getraind onder Hisham Ben Hamou. En Marcel Kolen en Jacco van der Schee, die werden vervolgens, en dat is pas donderdag gebeurd, werden die naar voren geschoven als driemanschap. Om het over te nemen. En ja, kijk, dat vind ik nog steeds een merkwaarde. Je neemt deze beslissing als bestuur, zijn als TC. En dat had ik dinsdag ook al gevraagd aan de voorzitter. Dan zal er ook wel een plan B zijn, toch? Van hoe ga je verder? Ja, daar moest nog over vergaderd worden. Dus dat geeft wel aan dat die beslissing toch ook een beetje uit de lucht kwam vallen. Of tenminste dat die in één keer werd genomen. Dus dat, ja, want meestal als je zo'n beslissing neemt, dan moet je wel een alternatief hebben. Want je moet wel verder. De groep moet weer verder. En ja. Nou ja, goed, dat is op het laatste moment hebben ze voor die constructie gekomen. Met 3 mensen.
Ja, en ik ben verbaasd over zijn beslissing. Zei Van Pooijen over Hisham Ben Hamou, dat hij toch aanbleef.
Ja, dat zei hij op bij de collega's van Omroep Zeeland. En daarmee heeft hij het Hisham niet heel makkelijk gemaakt, nee. En ja, dan krijg je het verhaal over van moet je solidair zijn met de hoofdtrainer. Ja. Daar heeft Ben Hamou het wel last mee gehad, ja. Doordat hij zaterdagmorgen alsnog een appje kreeg van Pooijen, waarin hij hem succes wenste. Dus toen was de kou weer wat uit de lucht.
Mm. Zaterdag was het driemanschap wat jij noemde, had de verantwoording. Met Diederik Hiens, de oud-trainer van Kloetingen, op de achtergrond als ruggensteun. Is dat nu tot het einde van het seizoen de bedoeling dat het zo,
dat het zo
blijft?
Ja, het driemanschap gaat tot het einde van het seizoen door. Dat is zo afgesproken. En... ik had in eerste instantie de indruk van, ja, moet je die 3 jongens daarmee belasten? Want het is nogal wat, hè? Ik bedoel, ja, we hebben het toch over de derde divisie, een hele verantwoording. Moet je ze daarmee belasten? Zijn nog redelijk onervaren,
ja,
alle 3.
Over trainers die bezig zijn met de UEFA B-diploma. Natuurlijk, dus, Ben Hamou heeft veel ervaring in het zaalvoetbal, ja, dat is iets anders.
Maar op het veld is die bezig met de cursus, evenals Marcel Kolen. Ja, moet je ze daarmee belasten? Ik vond er nogal wat. Nou, totdat ik na afloop sprak. En ik heb ook met Diederik Hiens even gesproken. En ik sprak met Ruben de Jager. Nou ja, Ruben de Jager die legde het wel heel helder uit. En die zei van ja, Kijk, wij waren als groep helemaal niet toe aan nieuwe ideeën of aan nieuwe mensen. Want ja, op het moment dat je iemand anders ervoor zet, ja, dan moet je ook weer wennen aan elkaar. En nou ja, het is nog maar, tussen aanhalingstekens, 10 wedstrijden. Dus ze zeiden van, nou, we zijn gewend aan de jongens, we willen verder met die gasten. Dus ze hebben brede steun uitgesproken. Ja, dat was unaniem trouwens. Want ze hebben de hele groep gepolst erover en iedereen wilde verder. Dus dat is de constructie geworden. Waarbij Diederik Hiens natuurlijk, dat is altijd wel fijn om die als ruggesteun te hebben. Die is docent van die jongens. Dus nou ja, op de cursus op woensdagmiddag werd er ook over gesproken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is jammer dat we daar niet bij zijn geweest. Want dat zijn natuurlijk leuke gesprekken. En dat is ook ja, mooie lesstof. Want ja, dit soort dingen kun je niet uit een boek halen. Hè? Dus die hebben gesproken. En ja, dat is natuurlijk wel fijn dat je een ervaren iemand op de achtergrond hebt. Die je wat tips kan geven. En van hoe ga je om met deze situatie. Want het is niet alleen tactische tips. Hè, dan, maar hoe ga je om met deze situatie? Hoe ga je om met jullie aan bijvoorbeeld? Hè? Ik bedoel, daar is ook wel advies in geweest. Van nou ja, gewoon op de hoogte stellen van hoe het gegaan is. Wat de beslissing is geweest. Waarom we dit doen. Nou ja, vertel het maar gewoon. En dan is het dan in dit geval Jurjen van Poelje om te beoordelen van ja, nou, dit vind ik wel oké of dit vind ik niet oké. Maar goed, dan heb je het wel verteld, heb je het uitgelegd. Nou ja, dat is gebeurd. Dus konden ze verder.
Ja, zonder van Poelje. Dus die het overigens, ja, qua punten gemiddelde buitengewoon goed heeft gedaan. Maar 3 trainers boven hem in de historie. Onder andere Marcel Laudes en Kees Swanborn. De andere naam Willem Reak. En bij Kloeting is het ook helemaal niet normaal, hè, dat trainers vroegtijdig weggaan.
Nee, dit was de vijfde in de historie.
André Wuurt 1988 ontslagen, Paul Telusa 1996 ontslagen, 2003 Carl Vergouwen ontslagen, 2012 Kees Houtenpen opgestapt.
Ja, dat had voornamelijk wel met de prestaties te maken. Hè, van, en dit dus in dit geval dus niet. Want ja, de prestaties waren gewoon goed natuurlijk. En ik denk dat de prestaties ook wel de wrijving hem een beetje hebben gemaskeerd. Kijk, je hoorde wel eens dat er wat irritaties waren, maar dan bleef dat altijd onder de oppervlakte. En ik heb het met Julian ook vaak gehad van ja, waar 3 keer trainen, maar dat doen.
Het was alleen over een trainingskamp vorig seizoen, dat hij het ook anders had willen inrichten.
Ja, ja, dat trainingskamp, dat was ook al een ding. Dus dan hadden we dat, maar dan zei hij altijd van ja, maar mijn ploeg is fit. En moet je kijken, we worden kampioen en we halen 34 punten. Ja,
werd er niet getraind, geloof ik, dat hij dan wel had willen doen, zoiets was het.
Ja. Ja, dat was een wat andere invulling van het trainingskamp dan hij had gewild. Ja,
maar dat was vorig seizoen nog, hè?
Dat was vorig seizoen, was er ook irritatie over. En dus ja, er zijn wel wrijvingen geweest, ja.
Maar goed, dan komt die zaterdag dichterbij tegen TEC, TEC. 6 keer op rij gewonnen, die ploeg. Jij komt op het Westerlo Park. Hoe is die sfeer dan onder supporters? Wat is de teneur? Wat proef jij? Zijn ze het er mee eens? Niet mee eens?
Er zijn heel veel meningen. Er zijn wel 1000 meningen. De een zegt van ja, ja prima. De ander zegt van ja, waarom grijpen ze nu nog in? Nou, had je niet beter kunnen laten uitzingen? De ander zegt van ja, nou ja, het is wel goed dat het gebeurd is. Als je afspraak niet nakomt.
Maar wat had de overhand?
Dat is moeilijk in te zeggen. Kijk, weet je, bij een deel van de supporters. Die riep ook wel eens van, ja, maar we zien Van Poelje nooit in de kantine. Ja, maar goed, dan denk ik van, ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, ja. Maar ik bedoel, ja, daar was hij niet voor aangesteld. Hij was aangesteld om te winnen op zaterdag. Dus het was heel wisselend. En wat ik wel merkte is van dat iedereen had er een heel hard hoofd in. Van, ja, we spelen tegen TEC. Kampioensploeg, of tenminste kampioenskandidaat. Ik kan wel eens 0-6 worden vandaag. En wat dan? Dan is het lijden in last natuurlijk. Van, ja. En dan gaat iedereen ook zeggen van ja, maar dat is lekker geweest zo'n beslissing. Dus iedereen was echt bloednerveus en heel gespannen. Ja, en dan begint die wedstrijd en nieuw elan. En je merkte heel snel. En dat kwam natuurlijk ook door het vroege doelpunt in de 4e minuut van Ruben de Jager. Dat die ploeg zoiets over zich had. En ook de staf en alle mensen die erbij betrokken waren. Van, het is een klote situatie. Het is heel vervelend wat er gebeurt. En we zijn het er niet helemaal mee eens hoe het gegaan is. En we zijn het ook niet eens met de beslissing. Maar we gaan het vandaag wel oplossen. Dat gevoel had je heel sterk. Nou ja, dat leidde tot een sterke eerste helft. Met ook aardig voetbal, moet ik zeggen. Nou ja, en druk zetten was heel belangrijk. Ja, nou praat ik een beetje een vakje rond, maar goed, dat liep goed. Had ik wel zoiets van, ja, nou, hoe hou je dit vol? En dan hadden ze het eerste kwartier na rust, hadden ze het moeilijk. En toen was het eigenlijk zo van, ja, als ze nou bij een uitvallend doelpunt kunnen maken, is het misschien gebeurd met Tech. Dat overigens heel erg hooghartig speelde. En zoiets van dacht van, nou ja, dit doen we wel even vanmiddag. We hebben genoeg kwaliteit in de ploeg. Maar dat was dus niet zo, want ze hebben eigenlijk geen kans gehad. En ja, Kloeting heeft het fantastisch afgemaakt. Mooie goals. Met een opvallende invalbeurt van...
Joël van Herwijnen.
Joël van Herwijnen van Kloeting 123. Ja, bijna opvallend. Gewoon heel sterk.
Slim weggelopen bij die doorkoopbal van Doesburg.
En, een jongen die absoluut geen pleinvrees had. Die echt ervoor ging en op elke bal liep. En dat vond ik wel mooi. En hij had gescoord. En hij speelt dus al Kloeting 123. En hij ging gelijk naar de zijkant ook toe. Naar zijn trainers. Waar zijn trainers stonden van 123. Giovanni Sierenveld en Barry van der Hoofd. Nou ja, dat geeft dan ook
iets aan. Twee keer naartoe kunnen gaan. Twee keer kunnen scoren.
Ja. Dus en daarna was er gewoon een enorme opluchting op het Westerlooppark. Van ja, oké. Dit is ook voetbal. En dat, zaterdag had ik ook al geschreven van ja, het is toch ook weer business as usual. Ik bedoel, er gebeurt heel veel. 1000 meningen. En uiteindelijk, gewoon 3 punten bijschrijven. Na een roerige week.
Knap resultaat.
Veel tijd om stil te staan is er ook niet natuurlijk, hè?
Nee.
Hoe komt er aan bijvoorbeeld?
Ja, en dat zei die spelers ook, hè. Want kijk, die spelers zeiden ook van, ja, kijk, er wordt in de top een beslissing genomen. En je merkt al heel snel dat die beslissing onomkeerbaar is. Wat moet je dan als speler nog doen? Ik bedoel, je kunt zeggen, maar ik ben niet eens met de gang van zaken. Het verdient niet de schoonheidsprijs zoals het gegaan is. Ik bedoel, de spelersraad is niet tevoren ingelicht. Nou ja, dat had een... Had het wel moeten, denk ik. Nou, leren ze ook wel weer van, denk ik. Hoop ik. Die speler beseft ook wel van... er komt wel een zaterdag aan. Er komt wel een wedstrijd tegen Tech aan. En wat Michiel zegt... er komt vervolgens weer een nieuwe... De week erop een wedstrijd aan. Dan moeten ze naar THGB. En dan de derby. En de derby... Ja, dat is toch iets dat leeft al weken.
Maar op zo'n zaterdag valt het woord hoek dan ook? Of gaat het alleen maar over...
Ja, natuurlijk valt het woord hoek. Want zij hebben 3 punten gepakt. Nou, Hoek moest toen nog spelen. Maar als Hoek vanavond verliest. Nou, dat gebeurde dus prompt. En dan is het, iedereen is wel met die dingen bezig. Want ik bedoel, ook het spel van de gele kaarten. Dat gebeurt trouwens bij beide ploegen. Er staan wat jongens op scherp. En de één wedstrijd die je niet wil missen is de derby. En dat leeft zo enorm. En Kloetingen wil graag... die derby winnen van Hoek. En andersom is dat ook zo.
Lijkt me duidelijk, hè?
Ja. Want het begin is bij Hoek geweest.
Daar wil ik nu naartoe.
Daar was ook een jongen die een gele kaart pakte. Of ze kreeg.
Van de Kandelaar, ja. Ik vroeg het nog om, was het een bewustie? Nee, dat ontkende die iemand. Dan had hij hem de week ervoor wel gepakt, zei hij. Maar de wedstrijd tegen Kloetingen, die wilde hij echt heel graag spelen. Gezien de sfeer en de beleving in de heenwedstrijd. En ja, dat snap ik ook wel. Want dan staan er een paar duizend man langs de lijn met vlaggen en vuurwerk en noem het maar op. En de beleving bij andere clubs in de derde divisie. Ik weet niet hoe Jan dat ervaart, maar ik vind het nog wel eens tegenvallen, hoor.
Dat klopt. Wat, en dat is niet op onszelf op de borst slaan, maar wat in Zeeland gebeurd is uniek. En ik merk dat niet alleen bij de spelers, maar ook bij de scheidsrechters. Het is een eer om de derby te mogen fluiten. Want ze zeggen steeds van ik fluit dan voor 2500 man. En dat is heel bijzonder. En ook nu hoe het leeft. Ja, dat is gewoon prachtig. En dat maak je niet mee bij andere clubs inderdaad. Ik bedoel, als je in Limburg komt, is het allemaal...
Maar die hadden gisteren natuurlijk bijvoorbeeld MVV Roda. Hebben die profclubs.
Ja.
Dat is hier natuurlijk niet.
Nee, dat is hier niet. Dat klopt. Dat is een juiste constatering. Maar goed.
Maar jij mocht naar Berkel en Roderijs zaterdagavond. Tegen THGB speelde Hoek. 3-0 verlies. Zat er geen moment in volgens mij, hè?
Nee, weinig. Ik zat de tweede helft heb ik op de tribune gezien. Vanaf de kantine, zeg maar. Heb je een mooi zicht over het hoofdveld.
Je dacht, ik ga niet eens meer naar het veld door de tweede helft.
Nou, het was meer voor het overzicht, hoor. Ik heb graag overzicht over de hele situatie. En voor mij zaten een paar hoeksupporters. En de een die zei tegen de ander, 10 minuten voor tijd. Nou, ik heb in ieder geval lekkere friet gegeten. En hij ging er vandoor. Dat was eigenlijk wel treffend voor die hele wedstrijd. Als dat je hoogtepunt was. Want het was, het zat gewoon niet in, inderdaad. Wel af en toe wat dreiging, wat kansjes, maar zwak verdedigen en weinig spirit.
Kleine onderlinge irritaties hadden de overhand, las ik.
Ja, klopt. Dat merkte hij wel als het dan balverlies werd geleden of zo, op een manier die niet had gehoeven. Ja, dat je dan met je handen ten hemel gerezen staat in plaats van gelijk die bal weer terug wil veroveren. Zo'n voorbeeldje bijvoorbeeld, ja.
Viel bij Hoek het woord klutting ook al meerdere malen? Je had het net over de gele kaarten van de kandelaar, maar...
Ja, dan... Nee, ik heb het niet gehoord, nee. Maar ik, ja, goed, het is dat ik er nou vroeg bij Van der Kandelaar. En dan zie je dat het toch wel leeft, hoor. Maar nee, als je er verder naar vraagt, dan is het heel diplomatiek. Van, we kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Waar ze ook wel een punt mee hebben, natuurlijk. Maar ik denk dat ik heb het idee dat het bij Kloetingen meer leeft dan bij Hoek. Maar ik kan me vergissen.
Ja, en de kantlijn, ook de trainer van Hoek, Maxime de Kraan, heeft een nieuwe club, Jan.
Ja, Sint Laurens. Ja, dat was afgelopen week dat bekend. Dus die heeft toch wel vrij snel een andere club gevonden. Want het was nog niet zo heel lang bekend dat hij uiteindelijk wegging bij Hoek. Maar hij heeft snel een club gevonden. En hij wilde heel graag ook weer helemaal op eigen benen staan. Dus complete verantwoording dragen in alles. En ja, dat heeft hij snel gefixt.
Ja. We hebben Goes al benoemd, Hoek. Hoek en Goes Halsteren spelen overigens tegen elkaar. Hè? Borselen Sloopport Cup. Hoek na jarenlang weer terug op
ja,
de deelnemers.
Nou, we hebben het met Erwin de Nijs erover gehad. Hè? En ja, dat is in de voorbereiding. Dat doen ze wel goed bij de Borselen Sloopport Cup. Ze weten dat ze, dat ze niet alle clubs kunnen krijgen. Maar ze hebben nu een soort constructie gevonden van... dan laten we gewoon een oefenwedstrijd spelen bij ons op het veld. En het veld is bij de Borselen Sloopport Cup. Daar is altijd piekfijn in orde. En ze hebben nu heel veel dagen bij de Borselen Sloopport Cup. Maar dat doen ze wel slim.
Ja. Dat is op 3 augustus al. En dan daarna komen nog 16 standaard teams in actie op een andere datums. Vrouwenteams, 35 plus voetbal... En natuurlijk, wat er heel belangrijk is, het G-voetbal.
Ja, ja.
Een mooi opzet, zeker.
Terneuzen Boys, mannen, had er eigenlijk toe moeten slaan, hè? Vorige week al, dit weekend ook. Niet gebeurd. 1 punt uit die 2 belangrijke wedstrijden tegen de concurrentie. Nu 4-0 verlies tegen Zuidland. Meegekregen wat de opstelling was. Opstellingsperikelen bij Terneuzen Boys.
Ja, er zaten 2 jongens, hè, die waren buiten de basis gelaten.
Hij dacht dat het op kunstgras zou zijn, hè? Thuiswedstrijd, dat zou je dan toch zeggen van onderling bespreken van dit veld op dat veld.
Dat vond ik wel een beetje vreemd, want dat heb je toch zelf in de hand een beetje. Van of je op kunstgras speelt of op natuurgras.
Ja, want als ik dat geweten dat we op natuurgras hadden gespeeld, had ik het misschien niet gedaan om die gast op de bank te zetten.
Ja, dat is een beetje opmerkelijk. Maar wel, het wordt wel een heel moeilijk verhaal voor Terneuzen Boys, toch?
En nu komt koploper Xerxes... komt in beeld, moeten ze uit tegen zaterdag. Eerder dit seizoen werd het overigens wel 1-1, maar resultaten uit het verleden zeggen niks. Maar ze hadden eigenlijk toe moeten slaan de afgelopen wedstrijden.
Ja, dat waren de concurrenten. Hè? En als je daar dan op de punten tegen laat liggen, 4-0 tegen Zeiland bijvoorbeeld. Ja.
Nieuw Lekkerland vorige week.
Mm. Ja, 0-4 is ook wel een duidelijke uitslag,
ja,
toch?
Ja, echt klinkend, ja.
Ja. MZC 11 deed in klasse lager wel goede zaken. Ze hadden 3 punten voor op Feyenoord. Ze wonnen zelf met 4 van Sirius Kerken. SVOD verspeelde ook punten 0-0. Ja, Ierske gaat wel lekker. Ja. Vorige week tweede periode veroverd en nu knap resultaat. Dus die hebben een klein gaatje geslagen. En weer een klasse lager. Lukt er 5 punten los?
Ja.
Gaat het ze dan eindelijk lukken, zou ik bijna zeggen.
Ja, daar hebben we het vorige week over gehad,
maar nu zetten ze helemaal door.
Ja, ze profiteren optimaal van het puntenverlies van de concurrentie ook.
RCS
verloren van Douwendaal. Dus daar hebben ze goed van geprofiteerd. Ja.
En we hebben weer een speler die 5 keer scoort. Jij was heel benieuwd, Jan. Jij vroeg al naar mij, Mike Segers. Hoe zat dat verhaal?
Ploegmakker, toch?
Mijn ploegmakker, ja. Met rust was het nog maar 1-1. Toen zag ik het niet gebeuren dat we uiteindelijk met 5-1 zouden winnen.
5 assist voor jou?
Nee, ik denk 1 vrije trap. Nou, meer. Maar die werd nog afgeslagen. Nee, eigenlijk geen assist.
Maar vertel eens iets over Mike.
Mike, JVOZ gespeeld in de jeugd. Nog bij Hoek gezeten, hè?
Ja.
Hoek, regelmatig invaller. Vorig jaar Terneuzen Boys. Heeft hij 1,5 jaar gespeeld. En Ludwig de Bruin, technische commissie van Terneuzen Boys, was ook aanwezig zaterdag tegen Lebo. Die zei van deze Mike Seger, die had er bij ons waarschijnlijk ook al in gestaan.
Ja, gaat hij terug?
Hij gaat niet terug, nee. Ik denk het niet.
Maar 5 goals in een wedstrijd, dat is wel...
Ik kan me herinneren, Kas de Dobbelaar, volgens mij begin van het seizoen namens IJsendijken.
Kan wel
5 goals,
ja.
Maar verder...
We wachten op een...
Rootstats.
Rootstats.
Ja. En we hebben nog een gestaakte wedstrijd in die klasse, die derde klasse. Ja, je maakt al een gebaar van, hoe zit dat precies, Michiel?
Ja, heel bijzonder.
Patrijs en Vlissing, gestaakt bij 0-0 door de scheidsrechter.
Zo gaat het verhaal inderdaad, ja. Maar ik begreep ook dat Vlissingen van het veld liep. Dus hoe dat dan precies zit, ja. De Vlissing liep van het veld omdat de grensrechter genegeerd werd. Hè?
Hun eigen grensrechter.
Ja, ja.
Ja, maar Adriaan Nieuwenhuizen, trainer van Patrijzen, zei dat ze van het veld liepen zelf. Want zo stond het ook bij ons in het verhaal.
Ik heb
dat...
al veel meegemaakt, maar dit nog nooit, zei Nieuwenhuizen.
Ja, dus dat er een ploeg van het veld loopt. En dat, ja, dat werd later weer ontkracht door Thomas Rutte, trainer van Vlissingen. Wat ik wel opmerkelijke uitspraken vond, hoor. Want onze grensrechter stopte ermee omdat de scheidsrechter hem liet staan. Onze grensrechter had gelijk. Het is goed om richting de KNVB eens een signaal af te geven dat we niet alles hoeven te pikken. Het was een sportieve wedstrijd en de beslissingen van de scheidsrechter waren naar beide kanten toe wazig, reageerde Vlissingen-trainer Thomas van Gut. In het vuur van het spel, in de emotie... Mag dit, maar je mag nooit van het veld lopen, toch?
Ze hebben het dit seizoen al eerder gedaan tegen ons. Toen werd er schijnbaar iets van de tribune geroepen. Ja. Axel Vlissingen.
Maar
toen
ook, een signaal afgeven. Aan de, ik bedoel, ook al is de beslissing nog zo dubieus. Hou het gewoon netjes. En ik weet niet wat de KNVB hiermee gaat doen. Maar dit kan zomaar 3 punten in mindering opleveren. Want ik bedoel, dat is nogal wat. En dan krijg je de discussie van, ja, het is gestaakt. Of we zijn van het veld afgelopen. Maar goed, hoe dan ook. Er is nogal wat gebeurd. Dus er zal een rapport opgemaakt worden. En je moet alle tijden dit soort taferelen zien te voorkomen, toch? Ik bedoel, ja, als trainer heb je ook nog wel een andere verantwoording ook, toch? Niet alleen naar je eigen spelers toe en naar je eigen club. Maar je hebt ook wel een verantwoording richting de wereld, zeg maar. Ik bedoel, ja, ik vind het uiterst merkwaardig dat dit... Dit kan gebeuren. En ja, ik vrees voor de gevolgen.
Ja, die punt in mindering, je hebt de stand voor je, Michiel. Die kunnen ze ook niet echt lekker gebruiken.
Nee, ja, ze hebben er nu 7, staan onderaan. Dus veel verschil zal het ook niet maken, denk ik hoor. Maar het gaat al niet lekker, dat klopt inderdaad.
Ja, Vlissingen, ja, ik bedoel, als ze degraderen, komen ze in de 4e klasse.
Ja.
En Middelburg staat in de 3e klasse. Ja, die zouden misschien nog een periode kunnen pakken. Maar daar hadden we het vorige week ook even over. Dan hebben we Vlissingen en Middelburg, 2... redelijke steden.
Mm-hmm.
Op dit niveau. Ja, dat is toch niet normaal.
Wat is er aan de hand met het Walcherse voetbal, Jan?
Ja. Ja, dat is echt... Ja, ik vind het is heel triest wat er gebeurt in de steden. Ik bedoel, er waren toch vroeger toonaangevende clubs. En nu komen ze niet verder dan de 3e klasse. En als Vlissingen straks afzakt naar de 4e klasse. Dat is droevig. En wat er aan de hand is, ja... Ik weet het niet.
Het is zelfs ook tegen dorpsclubs. Dat leeft daar net wat meer als je daar tegen speelt, vind ik. Meer publiek, samenhang in de spelersgroep.
Ja, nou ja, dan heeft Middelburg nog het... IJslandia in Middelburg, moet ik zeggen. Heeft nog het voordeel dat het een hele grote club is. Met heel veel leden. Ja, dan kan het eigenlijk niet dat je op 3e klasniveau speelt, toch?
Maar ik heb daar nog niet gespeeld in de competitie. Ik weet niet of het daar druk is langs de lijn, bijvoorbeeld.
Bij Middelburg?
Ja.
Ja, weet je, op zo'n sportpark gebeurt heel veel op zaterdagmiddag. Maar dat komt omdat er heel veel teams bezig zijn. En je hebt altijd zo'n vast groepje bij IJslandia in Middelburg. Ik ging daar ook wel regelmatig kijken. Maar dat was niet heel druk. Ik bedoel, ja, dan heb je het over 150, 200 man. In het einde dat het goed
ja,
gaat.
Bij het zondagvoetbal wist ik het wel. Maar hoe het nu bijvoorbeeld op zaterdag is dat...
Nee, er komen niet heel veel mensen kijken. Maar ja, als je zo'n grote club bent, je hebt zo'n groot potentieel... Ja, dan kan het niet dat je 3e klasse speelt.
En dan ook nog in de middenboot.
Ja, nou ja, goed, ze hebben nu staan ze in de 3e periode er goed voor.
5-1 gewonnen van VCK.
Ja, dat wel.
Bijna richting het einde van de uitzending. We hebben het al over het eerste degradante gehad. Eerste kampioen. Kan zomaar Klingen zijn.
Ja, die hebben een goede slag geslagen tegen Hoeve.
Dat was nummer 1 tegen 2, 4 punten verschil. Nu is het 7 punten verschil. Wel grappig, ik weet dat de trainer Mario Vermeersen na een gewonnen wedstrijd altijd de fles cava uitdeelt aan de man of the match. En nu was het iemand anders, hè, Michiel?
Ja, dat is toch fantastisch. Ik kon dat gebaar wel waarderen. Dat de verzorger even in het zonnetje wordt gezet omdat hij die jongens zo behandeld heeft dat ze fit zijn om te spelen. Ja, dat is heel mooi gebaar.
Het ging om 3 spelers die twijfelachtig waren en door hem zijn ze opgelapt.
Zou het daar ook laat zijn geworden in de kantine?
Ja, dat sowieso, want ze kregen een vat bier van de sponsors en ze gingen pas naar huis dat het vat leeg was. En de verzorger Ronald van Hindbrecht zal er waarschijnlijk wel van mee hebben gedronken ook.
Er zitten vandaag wat mensen op het kantoor met kleine oogjes en wat hoofdpijnverschijnselen.
Ongetwijfeld, en gelijk hebben ze om dat te vieren. Olivier Aartsen, nog even kort, Jan. Vorig jaar de Ajax zat op de bank bij het eerste onder John Heitinga. Dit seizoen vooral Jong Ajax. 23 wedstrijden gespeeld. En opeens stond hij niet meer in de opstelling bij Jong Ajax, want...
Hij is geblesseerd aan zijn knie. Hij is geopereerd inmiddels ook al. En komt dit seizoen niet meer in actie. En ik miste hem al in de laatste twee opstellingen. En dan blijkt hij dus op de training geblesseerd te zijn geraakt. En Dies Jans heeft zelfs ook een keer voor hem gespeeld. Of tenminste in het centrum bij Jong Ajax. Dus dat is triest. En, maar goed, hij liet wel blijken dat hij er alles aan gaat doen om toch weer zo goed mogelijk terug te keren. En richt zich op volgend seizoen dus. Dus dat zijn de mindere dingen, hè, in het voetbal. Waar elke speler wel een keer mee te maken heeft.
Ja, maar privacy-oogpunt laten ze niet natuurlijk weten wat... Wat
nee,
precies
maar
aan
goed, ja, het feit dat hij dit seizoen niet meer in actie komt, dat zegt wel genoeg dat het over de ernst. En hij zal moeten revalideren.
Ja. Dus, hebben we nog iets aan het opzoeken of zijn we er doorheen deze aflevering?
Als het nog mag, ik wilde nog even de aandacht vestigen op Groene Ster. Die hebben we niet besproken, maar die speelde vrijdagavond al natuurlijk. Keurig gewonnen. Maar de concurrent HV Veerhuis ook. Het gat is 1 punt en op de laatste speeldag moeten ze tegen elkaar. En de winnaar die gaat naar de...
Hoeveel wedstrijden is het nog?
Even snel rekenen. Vuurt nog 6. Begin mei staat die wedstrijd op het programma in Vlissingen. Dat kan nog wel leuk worden.
En als ze daar eerst eindigen, dan gaan ze voor de felbegeerde play-offs, waar ze al jarenlang naar hunkeren. Jan?
Zou mooi zijn.
Deze week misschien een rustigere week?
Nee, dat weet je nooit in ons vak. En dat maakt het ook leuk, hè, dit vak. Of leuk, meer dan leuk. Daar leven wij van ook een beetje. En nou wil ik niet zeggen dat er elke week een trainer ontslagen moet worden. Maar nee, dit hoort wel bij het wereldje. En dat hoort ook bij ons vak. En dat maakt ons vak hartstikke leuk en afwisselend. Dus kom maar op, ik zit klaar.
Klaar zit je ook weer volgende week. Maar dan is het dus volgende week dinsdag voor de luisteraar. Niet maandag, maar dinsdag zijn we er. En dan kun je bedanken. Nog even kort. Hoek tegen Blauwgeel 38, TOGB. Dat dus van Hoek won. Speelt nu tegen Kloetingen. Goes tegen Juliana, 31 en middenmotor. En wel aardig in Zuid-Vlaanderen staat de vierde klasse in duel op het programma. 2 tegen 1. Oostburg, IJsendijk. En bij winst van IJsendijk gaan ze ook een belangrijke stap maken richting kampioenschap. Heren bedankt. Luisteraar bedankt. Tot volgende week.
Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen die ons cool vonden en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
Maar ik kan me nog levendig de eerste 4 tellen herinneren. Dat ik heel goed besefte zo van, met deze tikken bepaal ik volgens mij wel een toekomst.
Kijk, als we dingen heel anders hadden gedaan, dan was dit niet gebeurd.
Als we ooit klaar zijn en ik moet de 5 hoogtepunten van onze carrière noemen, is dit er één van.
Bluff. 30 jaar Bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.